Ik ben een paar weken terug, twee weken terug, was ik begonnen met... ik ben al een hele tijd geleden begonnen met een serie over het Koninkrijk en allerlei aspecten van het Koninkrijk. En twee weken terug ben ik begonnen met het vernieuwen van je denken. Het koninklijk denken. Oh, wat is een goede, André. Dank je. En dat staat ook aan. En... Het is een heel groot en breed onderwerp en ik kwam er toen al achter dat dit, niet in één preek past en niet in twee en niet in drie, niet in vier en waarschijnlijk ook niet in 20, ook niet in 100. Maar ik probeer een aantal dingen daarin aan te stippen om je daarmee op te bouwen en te bemoedigen en daarin ook iets uit te leggen van wat ook mijn proces is, waar ik in zit en waar ik doorheen ben gegaan. Jullie daarin mee te nemen, want het gaat over koninklijk denken. Dit is een andere manier van denken dan de aarde doet. Dan dat je geleerd hebt van je opvoeding of dat je geleerd hebt van de tv. Als je het laatste lied, alles is mogelijk in God, dat is niet een loze zin van, dat is wel een mooie tekst, maar dat is waar, dat is gewoon zo. En het uitspreken van zo'n tekst geeft kracht, woorden hebben kracht en... Dus wat je uitspreekt, ik zie het niet zo, die hebben ook kracht. Maar als je zegt, alles is mogelijk in God, want hij is degene die mij kracht geeft, dan is dat ook zo. En dan ga je dat ook ervaren. Tenminste, ik ervaar dat. En als ik het ervaar, dan kunnen jullie dat ook ervaren. Zo simpel is het dan. Een paar... cruciale vragen waar om mee te starten, die ik mezelf een tijd terug ook heb gesteld, of die mij werden gesteld, van waar sta jij in het koninkrijk? Ben je een gelovige of een gevoelige? En dat misschien heeft dat wat uitleg nodig. Een gelovige die weet, Hebreeën 11 vers 1, geloven ze zeker weten. Geloven ze zeker weten. Het is niet iets vaags, iets wat wel mooi voelt, of wat fijn is, het is een zeker weten. Dat is een besluit dat je zegt, geloof is een zeker weten. En als je dan zegt, maar ik voel het niet zo. Ja, lekker boeiend. Niet interessant. Het staat nergens in de Bijbel, geloof is een zeker voelen. Het staat nergens. Tenminste, ik ben het nog niet tegengekomen. Als je het wel weet, als je een tekst weet van, maar er staat het zeker wel. Dan kom bij me, dan ga ik het corrigeren. Maar ik ben het nog niet tegengekomen dat Jezus zegt... je moet me voelen. Hij gaat uit van, je moet me weten. Je moet weten dat ik er ben. Je moet weten dat het om mij gaat in het woord. Dus dat is ook een stuk kennis. Het is niet een stukje intelligentie. Of dat je, als je een professor bent, dat je het gaat snappen. Nee, het is dat je besluit van Gods kennis. Dat is de kennis waar het om gaat. Leef ik vanuit een oude mens of heb ik mijn nieuwe mens al aangetrokken? Is mijn oude mens dan ook al uit? Ligt die ergens daar? En waar sta ik dan in dat proces? Ben ik een discipel of loop ik mee? Ben ik een volgeling die gewoon blind volgt? Of ga ik ook leren? Een discipel is een leerling die gaat daar moeite voor doen. Als je kijkt naar de discipelen van Jezus, Jezus zei, volg mij. Ze lieten netten vallen. En ze gingen Jezus achterna. Ben je ook bereid om je dingen te laten vallen, letterlijk of figuurlijk, en Jezus te gaan volgen en zijn leerling te zijn om te groeien in die school van het koninkrijk? En ben je daar ook bereid om jezelf daar achter te laten, te sterven aan jezelf? Ben je daarin gehoorzaam? Of denk je van, daar heb ik niet zoveel zin in, ik voel het vandaag niet zo. En heb je vertrouwen of doe je het zelf? Als je zegt, in God kan ik alles. In mijn zwakheid maak ik God... In, hoe staat het toch? Paulus zegt het zo mooi. In zwakheid ben ik juist sterk. Waar mijn capaciteiten stoppen, waar ik het niet meer weet, kan God in jou aan de slag. En dat is zo mooi van onze God. Want je hoeft het helemaal niet op eigen kracht te doen. En daarom sta ik hier ook... bijna te trillen op mijn benen, want ik ben kapot van moeheid van de afgelopen weken. Maar Dat je toch weet, God die heeft mij hier de kracht voor gegeven. En die, ja... Ja, moet ik het vertrouwen, ga ik hem vertrouwen wat zelf doen? Nou, ik ben er wel uit dat ik het niet zelf kan. Wat is jouw identiteit? Ben jij in Christus een nieuwe identiteit? Of denk je, nou, mijn oude is eigenlijk ook wel lekker. Dat is eigenlijk ook wel prima. Dus een cruciale vraag. Hier, ja. Heel veel christenen die denken van, ik ben gered, dus dan ben ik er. Nee, dan begint het pas. Dan ben je net opnieuw geboren en dan lig je daar in de wieg en dan heb je verzorging nodig. En dan moet je groeien en dan moet je voedsel tot je nemen. Dan moet je verzorgd worden, moet je warm zijn, moet er aandacht voor je zijn. En dan is het ook de bedoeling dat je gaat groeien. Het is niet de bedoeling dat wij op ons 35ste of 40ste of 44ste of 80ste nog een baby zijn. Dat is niet de bedoeling. Dat we nog steeds afhankelijk zijn van melk, maar dat wij vast voedsel kunnen innemen. En dat je daar ook klaar voor bent. En als je een baby ziet hoe die overstapt van melk naar vast voedsel. Dus van het mooie, bemoedigende evangelie naar wat pittiger stukken. Ja, dat ligt op de grond en dat zit op het gezicht. En dat ligt overal, dat wordt uitgespuugd en er worden vieze gezichten bij getrokken. Maar het is wel de bedoeling, ik ben hier, sta hier ook, omdat ik op een goede dag besloot van die aardappels, dat is ook oké. En ook in mijn leven als... leerling van God, als nieuwgeboren geest, je vervult christen, dat je ook gaat groeien en dat er soms ook hobbels zijn, wat schuurt en wat je denkt, God, dit vind ik niet zo'n hele grappige, deze vind ik moeilijk. Kan ik zoals Petrus die boot uitstappen en Jezus volgen? Dat is eigenlijk in het kort, als je dit meeneemt, wat is jouw antwoord op deze vragen, dan ben ik al helemaal blij. Want waar woon je? Waar staat je huis? Waar woont je huis, zeggen ze dan wel eens. Waar staat je, waar ligt je hart? Is het in het koninkrijk of vind je het hier op aarde eigenlijk ook wel oké? Heb je de overstap al gemaakt? Even een korte terugblik. Er zijn ook wat nieuwe mensen, dus dan leg ik even kort uit waar het over gaat. Als je je bekeert, als je... een volgeling van Jezus bent, dan stap je eigenlijk in een nieuw leven. Je legt het oude achter je en je trekt iets nieuws aan. Het is een complete, ik legde dat uit een paar weken terug, ik had een nieuwe baan, ik moest mijn oude computer inleveren en een nieuwe computer met een nieuw systeem, met een nieuw besturingssysteem. Je krijgt een compleet nieuwe download. Je krijgt een nieuw besturingssysteem. Het is niet meer je vanuit je lichaam. Ik heb vandaag zin in dit, maar God vraagt mij om dat te doen. En het woord zegt dit. Dat is je nieuwe besturingssysteem. Dat is het stappen in het koninkrijk. Want Jezus doet zelf die oproep in Marcus 1, nadat Johannes de Doper was overgeleverd, gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. Dus niet zomaar een koninkrijk, maar het koninkrijk van zijn vader. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat was al beloofd in het Oude Testament. En hij zegt, het komt nu. Het is nu de tijd gekomen omdat het aanbreekt. En hij zegt, bekeer je. En dat in de grondtekst staat het woord wat vertaald wordt met bekeren. Maar dat betekent eigenlijk, ga je denken veranderen, vernieuw je denken en geloof het evangelie. Dus het is... Als je het stappen wilt zetten in dat koninkrijk, zijn deze twee cruciaal. Bekeer je en geloof het evangelie. En het evangelie is niet meer de wetten van Mozes, doe dit en doe dat en je zult zalig worden en je zult zegen ontvangen, maar volg mij. En bekeer je, daar hebben we het over gehad en daar gaan we het vandaag nog een stapje verder in. Je krijgt een nieuw DNA. En hij begint hier zijn bediening mee, maar hij eindigt er ook mee. Aan het eind, als hij is gestorven en opgestaan en hij verschijnt nog een aantal keren aan zijn discipelen. Wat doet hij dan 40 dagen lang? Hij sprak over zaken die het koninkrijk van God betreft. Hij had niet zoiets van, jongens, fijn dat ik jullie nog zie. Nee, het was echt belangrijk dat die discipelen goed snapten wat dat, waartoe zij zijn geroepen. Dat het gaat om dat koninkrijk van God. Dus hij nam daar nog de ultieme tijd om dat zijn discipelen uit te leggen. Van dit is wat ik jullie vraag. Dit is wat de bedoeling is met jullie leven. Dat jullie de wereld in gaan trekken. Niet kerken gaan stichten, maar discipelen gaan maken. Dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt in de wereld. Dat het zichtbaar en voelbaar wordt. Dat is wat de bedoeling is. En ook dat ze nu in staat waren te begrijpen. Want ze hadden natuurlijk wel gehoord dat Jezus zei, ik moet gaan sterven en ik zal opstaan. En ze dachten, ja, maar dat kan niet. Dat is raar. En Petrus had ook zelf gezegd tegen Jezus, ja, maar dat hou ik tegen. Dat gaat niet gebeuren. En Jezus is dan scherp naar Petrus en hij zegt, Satan, ga weg achter mij. Want dit is wat je in je mens zijn opkomt. Maar ik denk aan grotere dingen en dit is nodig. Dit is namelijk de manier om het koninkrijk van God weer in stand te brengen. Nou, dat was het. Even een herhaling. Bekering is dus een radicale keuze die je op een goede dag maakt. Dat kan zijn vandaag, misschien heb je hem ooit al gemaakt. Misschien maak je hem opnieuw omdat je denkt, oh ja, daar was ik eigenlijk al een stukje van afgegleden. Als ik voor mezelf spreek, ik ben ooit gedoopt en ik dacht, zo, nu ben ik er. En er, in die veronderstelling heb ik jaren geleefd. En nu kom ik erachter en ik was er nog helemaal niet. Ik had de deur naar het koninkrijk, was er ingestapt. En ik dacht, nou, dat ziet er mooi uit. En daar stond ik dan, te kijken naar hoe het koninkrijk is. En nu moet ik daar stappen in gaan zetten. En ik, nou, God vraagt daarvan een radicale keuze. Dat je sterft aan jezelf. Dat je zegt, ja, Heer, laat mij sterven aan mijzelf. Dat je al je suffe beperkingen, je verlegenheid en je gedachtes, dat je die denkt, ja, maar dat is niet zoals Jezus wil dat ik functioneer in zijn koninkrijk. Dat je denkt, oh ja, ik geloof dat God mij kracht geeft. Want ik kan alle dingen door God die mij kracht geeft, zegt het woord. En op het moment dat je dat proclameert, in plaats van, ja, maar dat kan ik niet. Ja, nee, dat wat zij kunnen, dat kan ik niet. Of zij maken het al zo mooi. En wat een onzin. God geeft je de kracht. Anders kon ik ook al lang hier niet meer staan. Dus even die tekst uit Colossense 3. Dat je oude mens en zijn daden, dus je oude mens met al dat gedoe, die zonde, je zondige natuur, je vleeselijke, je zin willen, je comfortabel willen zijn. Dat je daarvan uit leeft. Of stap je in dat nieuwe leven en laat je je leiden door je geest in plaats van door je lijf. Dat je vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem, dus dat je, dat het ook de bedoeling is dat je een nieuwe mens aantrekt en op hem gaat lijken. Want dat gebeurt dan ook. Als je God aan het werk zet in je, als je de deur voor God openzet, dan gaat hij in je aan het werk. Nou, dat was dit nog. Bij de schepping was het geest, ziel, lichaam. Op het moment, zeg maar, dat was de geest degene die je aanstuurde. Dat was de verbinding met God was heel sterk. De mens wandelde 's avonds in de hof. En God had tegen hem gezegd toen ze werden geschapen, heers, ik zeg je, maar je heerst ook over de aarde. Dat is je taak. Dat is waar je op aarde bent. En toen kwam die duivel en die zei, ja, maar is het wel zo? Is het niet stiekem dat toch God wil? En dat klonk de mens wel leuk in de oren. En werd dat compleet omgedraaid. Merkten ze dat ze moe werden, dat ze moesten werken, dat het zwoegen werd, dat ze pijn hadden, dat hun armen gingen bloeden als je schaafde aan een doorn. Dat je, als je een baby krijgt, dat dat pijn doet. Dat was opeens anders. Dat het lichaam daarin leiding gaf. En God, zei, God dacht van, ja, maar dit was niet de bedoeling. Zo hoort het niet, want het is mijn bedoeling dat ik in diepe verbinding leef met de mens. En zo wil ik dat het weer wordt. En toen heeft hij het plan gemaakt om Jezus te sturen. En hij heeft, ja, het gerepareerd. Hij heeft het hersteld. Hij is de heiland, hij is de hersteller, hij is de genezer. Waardoor wij weer in staat zijn die diepe verbinding met God te ervaren als wij hem toelaten. En dat is niet iets wat vanzelf gaat, maar dat is een beslissing die je neemt. Op een goede dag, misschien vandaag, misschien opnieuw, misschien morgen, misschien ben je er over 3 maanden aan toe. Maar dit is een cruciale beslissing voor iedereen. En ik heb nog even erbij gezet, dat had ik vorige keer niet gezet. En toen kwam Nico, hij zei, ja, je had bij ziel wat leuks en bij de lichaam wat leuks tussen haakjes. Maar waarom niet bij geest, terwijl dat juist het belangrijkste is. Toen dacht ik, oh ja, dankjewel Nico. Vanuit je geest heb je je communicatie met God, daarin stuurt hij jou aan. En Jezus zegt in dat gesprek met Nicodemus in Johannes 3, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, laat die eens even doorwerken. Als je niet geboren wordt, ga je het koninkrijk niet binnengaan. Dus het is niet dat je denkt, oh ja, nou ja, dat is misschien ook wel leuk. Dit is cruciaal. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Dus het is... Nou ja, ik hoefde hier niks aan toe te voegen. Het woord spreekt voor zichzelf, denk ik dan. Ik weet niet eens waar ik ben. Volgens mij ben ik hier. Dus dit is waar het om draait. Je bent lichaam, je bent een ziel, je bent een geest. En wat stuurt jou aan? Wat is hetgeen wat jou aanstuurt? Van is het je huis, je verzekering, je zekerheden hier op aarde? Of is dat wat God tegen jou zegt? Wat in zijn woord staat? Wat is jouw fundament? Is het fundament de rots? En ga je daar, je fundament, is dat waar je op staat? Of denk je van, nou ja, zand doet het ook wel goed als het niet regent. Want je wordt niet geschapen, je bent niet geschapen als een Adam. Wij zijn geboren. En wij zijn opnieuw geboren als het goed is. En in dat nieuwe gezin van God ga je groeien en leren. En je ontdekt je roeping en je bestemming. Je karakter gaat zich vormen. Je krijgt kennis overeenkomstig het beeld van hem, staat er. En het was zo mooi, ik was van de week op een bijbelschool en daar vertelde een vrouw, als ik 's avonds heb gedoucht, dan staat mijn douche vol met stoom en is mijn spiegel beslagen. En ze zegt, dat is het ultieme moment om mijn positie in Christus op de spiegel te schrijven. Ik ben een kind van God. Of Jezus is mijn vriend. Of allerlei van dat soort waarheden. Ik ben een schepsel van God. Ik ben een nieuwe mens. Dat schrijft ze in die spiegel. En het, als een proclamatie van, dit is wie ik ben. Ook al sta ik je poedelnaakt, dit is wie ik ben. En elke dag ziet ze dan ook nog van wat er de afgelopen dagen stond. En dat vervaagt dan weer. Maar ik vond het zo mooi dat je daarin zo je kern weet te vinden. Van wie je bent in Christus. Ook om jezelf daarin op te bouwen. En dat is ook de reden waarom ik een dienst vaak begin met de proclamatie. Dat je weet, wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Ik ben Janneke, maar ik ben ook iemand in Christus. En dat is wat ik het liefste wil zijn, dat je bij hem hoort. Ja. Waarom is het nou zo belangrijk dat je je denken vernieuwt? Waarom is de Bijbel daar zo helder over? Dat je je oude mensen aflegt en de nieuwe mensen aantrekt. Dat je die keuze op een goede dag maakt. Dat je weet van, oh ja, mijn denken moet afgestemd worden met de geest van God. Daar ligt mijn bestemming. Als er iets in mijn hoofd gebeurt wat niet in overeenstemming is met wat ik lees in Gods woord, wat moet ik daar dan mee? Of waardoor laat ik mij leiden? Is dat de geest van mezelf? Die zegt, oh jongens, dat kan jij nooit. Je bent een sukkel. En iedereen is een sukkel. Of laat je je leiden door wat God in zijn woord tegen je zegt en laat je dat groeien? Waarom is het zo belangrijk dat je je denken vernieuwt? Want de grootste strijd speelt zich af in je gedachten. Daar ben je het meest kwetsbaar voor de duivel. Daar ben je het meest kwetsbaar voor een aanval van hem. Daar kan hij een hele hoop onzin vertellen. Daar begon het ermee. Daar begon het in het paradijs mee, in de hof. Dat hij tegen Eva zei van, nou, die vrucht ziet er eigenlijk best wel oké uit. Volgens mij ligt het een beetje anders. Daar begon de leugen en het leek op wat God had gezegd, maar het was compleet iets anders. En dat is ook wat de duivel nu nog steeds doet. Dat hij dingen in je oor fluistert die gewoon, dat je denkt, oh ja, wow, dat klinkt wel mooi. Maar als je de Bijbel openslaat, dan denk je, ja, maar Gods woord zegt. Als Jezus de zalving van de Heilige Geest heeft ontvangen bij zijn doop en die duif is op en neer gedaald, wat krijgt hij te doen? Hij gaat niet gelijk die verkondiging starten. Hij wordt opgeroepen, hij wordt gestuurd naar die woestijn, waar de duivel hem 40 dagen lang verzoekt. Hij verzoekt met, als je nou dit doet, dan. Als je nou eens die steen in een brood laat veranderen. Als je van die tempel afspreekt, dan gaan de engelen je wel opvangen. Moet je kijken wat er dan gebeurt, dat vinden ze je vast hartstikke mooi. Als je voor me knielt, zal ik je de wereld geven. En er zat in al die dingen zat er een kern van waarheid. Want God is in staat om van een brood, van een steen een brood te maken. Jezus kon van die tempel afspringen en opgevangen worden door engelen. En als hij had geknield, want de duivel was de heerser van de wereld, en is het eigenlijk nog steeds. Maar Jezus pareert het steeds met het woord zegt. Het woord zegt. Het woord zegt. God zegt in zijn woord dit. En dat is de enige manier waarop je een aanval van God, of een aanval van God, de aanval van de duivel kan afwimpelen. Dat je zegt, nee, dit is niet waar, want ik ben een schepsel van God. Als hij zegt, ja, maar dat kan nooit. Dan zeg je, Gods woord zegt, in God is alles mogelijk. Nou, maar dat kan jij niet, je bent te zwak. In mijn zwakheid ben ik sterk. Dus steeds dat je weet wat de duivel tegen je zegt en wat Gods woord zegt. Daarom is het zo, zo belangrijk dat je Gods woord kent en dat je weet wat er staat en dat je waar je dag mee begint en daar de dag mee afsluit. Want dat, ja. Ja. Als je hoofd gewond raakt, als je een hersenschudding hebt, of er is iets in je hoofd gebeurd, een hersenbloeding, dat heeft het invloed op je hele functioneren. Dan als je hoofd wordt geraakt. Je denken zit in je hoofd. En je kan, er zijn mensen die worden super gekweld door negatieve gedachten. En ga er maar rustig vanuit dat die niet van God komen. Mensen zeggen wel eens, ik voel God niet zo. Ik lees in Gods woord dat geloof een zeker weten is. Ik heb het al gezegd. Het is niet een zeker voelen. Het is niet een zeker opmerken. Het is een zeker weten. En dat denken, dat weten speelt zich af in je hoofd. Het is niet voor niks het veranderen van denken, niet het veranderen van voelen. Deze tekst zegt, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijks, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Dus dat je hebt wel een lichaam en er gebeurt van alles in je lichaam, je hebt je lichaam ook hard nodig. Want ik kan niet in mijn, nou ja, dat zou bijbels wel kunnen, maar ik kan niet daar zijn terwijl ik hier sta, dat kan niet. Tenminste, ik kan dat niet. Dus je hebt gewoon nog je lijf en dat heeft slaap nodig en dat heeft voeding nodig en daar moet je goed voor zorgen. Maar je wapens die je hebt in de strijd is niet je lichaam gelukkig. Die zijn krachtig door God in de geest. Want er staat, vers 5, wij breken valse redeneringen af. Dus al die redeneringen, al die dingen die niet stroken met het woord van God, die breek je af. Die zeg je van nee, zo staat het er niet. Wij hebben de kennis van God en daar gaat het om. En die is dan ook de ster, die verheft zich. De strijd vindt niet op straat plaats, maar in je denken. En wij nemen elke gedachte gevangen. Dus het is niet dat je de buurman gevangen moet nemen, maar het is dat je je eigen gedachte over de buurman gevangen neemt. Het is niet de gedachte van jezelf die je zijn werk laat doen, maar dat je die gedachten die niet stroken met Gods woord gevangen neemt. En die breng je tot gehoorzaamheid. Dat is een keus. Gehoorzamen is een keus. Het is niet dat daar straf tegenover staat. Vroeger, tenminste dat was mijn idee van opvoeden, is je moet luisteren naar je ouders, anders volgt de straf. In Gods koninkrijk gehoorzaam je uit liefde. Dat is, en God geeft ook de liefde en die geeft ook de mogelijkheden om hem te gehoorzamen. Hij vraagt niet van jou om in Noord-Korea hem te volgen. En hij zorgt niet voor vliegtickets. Dan zal hij dat ook regelen. Hij zal dan niet iets bovennatuurlijks van je vragen en niet zeggen van oké, ik ga het ook voorzien. Want wij hebben een voorziener. Zo zit God in elkaar. Want al die gedachten die de Satan in ons hoofd propt, al die onwaarheden waar hij je mee weet te bestoken, daar is maar één antwoord op, dat is het woord. En wij staan gereed om elke gehoorzaamheid te bestraffen, zodat zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. En Satans grootste wapen is ook je schuldgevoel. Dat je het gevoel hebt van, ja, maar ik schiet tekort. En dan zegt hij, ja, inderdaad, jij schiet tekort. Dat hoor ik hem heel vaak zeggen in mijn ene oor. Maar dan zegt God in mijn andere oor, maar jij bent mijn kind. En ik maak jou krachtig en ik laat jou groeien. Ik ga jou voeden, ik ga jou sterk maken. En dan is het de keuze van, wat laat ik dan de waarheid zijn? Geloof ik wat de duivel tegen me zegt, van ja, dat kan jij nooit. Of zegt God van, ik ga het je mogelijk maken. Ik loop voor je uit. Ik ben jouw herder. Het ontbreekt jou aan niets. Wat kies je? Daarom is het ook zo belangrijk om je te beschermen. Je hebt Efeze 5 of 6 vers 22 waar die al die wapens in staan. En ik heb de tekst gekozen uit 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat, maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Dus dat je hart beschermd is door geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. En ik had het al eerder gezegd vanmorgen, dat hoop is iets 100%. Je kan niet een beetje hoop hebben. Hoop is of 100% of niet. En de hoop op de zaligheid als helm is de ultieme bescherming van je gedachten. Daarom is het zo belangrijk dat je weet wat je hoop is. Dat je weet waar je je vertrouwen op stelt. Dat je weet wat er in het woord staat over jouw positie in Christus. Dat je weet, dat is mijn bescherming, daar kan ik al die aanvallen, ik hoef alleen maar mijn helm op te zetten en ik hoef niks te doen. Ik hoef niet eens een schild op te halen. Ik zet mijn helm op en ik word daarin beschermd. Mijn denken wordt daarin beschermd. Daarom is het zo belangrijk dat je bewust bent van je helm. Dat je weet van waar staat die helm voor en wat doet die in mijn leven en hoe kan ik hem zelf ook opzetten. En misschien ben je wel eens, heb je hem afgezet of ben je hem verloren of ben je gevallen en ligt hij daar nog. Dan is het zo belangrijk om weer te denken, oh ja, die helm, die moet weer op. Daar kom ik een andere keer, het koninkrijk is veel meer dan je denken vernieuwen, wat ook maar. Daar komt ook je defensie komt daarin voren en daar ga ik in de toekomst hoop ik daar eens over te vertellen. En dan komt deze ook wel weer terug. En dan komen al die andere verdedigingswapens of aanvalswapens komen daar ook. Wil ik die daar ook wel weer bij noemen. Hoop is de bescherming van je gedachten. Daar zit geloof achter. Uit Hebreeën 11 vers 1. Geloof is het fundament van hoop. Je weet zeker dat het zo is. Ook al vaar je het misschien nog niet. Je weet het wel zeker. Je gaat niet af op je gevoel van je lijf. Je gaat af op je kennen in God. Hoop is de rustige, constante verwachting van het goede, dat je weet het komt goed. Gebaseerd op de belofte van Gods woord. Gods beloften zijn ja en amen voor altijd en eeuwig. Het is een voortdurend optimisme. Het is niet leeg, maar vol van Gods geest. Vol van Gods belofte. En het kennen ervan, ja, is zo belangrijk dan. En daar ook 100% op vertrouwen. Ook al in dit leven. Want dit is zo'n tekst. Romeinen 8, vers 28. Want wij weten dat voor hen die God lief hebben, dat zijn wij. Dus je kan zeggen, ik weet, ik heb God lief. En dan mag ik zeggen, alle dingen werken voor mij mee ten goede. Ook al heb je, zie je het niet in je omstandigheden. Ook al stap je uit de boot en ga je vertrouwen op God, omdat Jezus zegt, volg mij. En je stapt uit die boot en je ziet opeens die golven en je denkt, ja maar, dit kan helemaal niet. Wat doe ik hier op het water? Dit kan helemaal niet. Dan zegt Jezus, volg mij en doe het gewoon. Want dit zijn de omstandigheden zoals ik ze creëer. En dan is in hem alles mogelijk. En alle dingen zullen dan meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Dus het is je bestemming. Het is niet een leuk weetje of zo. Het is je bestemming. Dit is de bedoeling van elk mens die hier op aarde rondloopt. Dat je bestemming ligt in het koninkrijk. En gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon te worden. Is het onmogelijk? Nee. Want het staat hier. Wij zijn door Gods kracht in staat om op Jezus te gaan lijken. Is het een groeiproces? Ja. Is dat soms moeilijk? Ja. God die stuurt mij dus, of ja, weet ik niet of dat zo is, hij stuurt me er soms op uit. En dan loop ik, ik vind het soms fijn om even naar een natuurpark te lopen, te gaan en daar een rondje te lopen. En in de natuur ontmoet ik God, tenminste dat, ja. Ik zeg dan tegen hun vriend, ga je van God ontmoeten? En hij zegt, oh, ga je naar het bos? Ja, inderdaad. En de laatste keer dat ik daar liep, liepen er twee mensen en die man die liep mank. En alsof, je moet naar hem toe, je moet hem gaan vertellen. En ik dacht, ik ben gewoon even hier aan het, ik wil hier gewoon even zijn, ik wil niet. En ik ging een ander pad op en ik liep een andere kant en die mensen liepen traag. En ik kwam het natuurlijk nog een keer tegen en ik dacht, niet weer, ik ga een ander pad op. En aan het eind kwam ik ze tegen en toen dacht ik, oké, God, als dit dan zo moet zijn, dan moet u de opening geven, want ik ben daar te verlegen voor. Dus ik liep daar en die mensen die liepen daar. Het was wel bijzonder. Dus ik liep ze voorbij, want die man die liep niet hard. Die was mank, dus die kon niet lopen. En toen, er waren in het natuurpark zijn van die herten. En het is nu het seizoen van het burrollen. Het woord. Dat herten, nou ja, gaan voorplanten en daarmee bezig zijn. En dan hebben ze bepaalde geluiden. En dat hoor je op kilometers afstand. En ik liep dan van, joh, wat een geluiden. Ja, zeiden ze, het zijn die herten. Ik zei, ja, herten zijn bijzondere dieren. En ik elke keer als ik in het natuurpark loop en ik kom een hert tegen, dan zing ik voor dat hert. Als een hert, dat verlangt mij naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dus heel wat herten, die hebben mij daar al zingend aangetroffen. Dat ik wel even over mijn schouder kijk of ik niet vreselijk voor schut sta. Maar elk hert zing ik even toe, omdat dat hert dat mij vertelt. En toen vertelde ik van, ja, ik zing dan ook even dat lied. En dat vonden ze een prachtig verhaal, omdat ze zeiden van, oh ja, dat lied kennen wij ook wel van vroeger. Ik zei, ja, dat is een lied van vroeger, maar het is nog steeds waar. God zegen. En ik dacht, oh ja, zo simpel kan het dus soms zijn. Dat je in de ontmoeting iets kan brengen. En ik had het voorheen nooit gedaan, maar God die geeft me soms een schop onder mijn kont. En die zegt, ga, want dat is je bestemming. Die mensen moeten ook van mij horen. En misschien door het over een hert te hebben. Maar ja, ik merk ook dat God je de woorden soms in je mond legt. Ik sluit weer af met de vragen en neem ze mee naar huis. Onthoud ze, schrijf ze op of maak er een foto van voor mijn part. Ga de tijd nemen om hiermee aan de slag te gaan de komende tijd. Sta stil bij wie je bent. Ben je een volgeling van Jezus? Ben je bereid om te sterven aan jezelf? Ben je bereid om uit die boot te stappen als Jezus dat van jou vraagt? Ben je bereid dingen te doen die buiten je comfortzone liggen? Ben je bereid gehoorzaam te zijn? Ben je bereid te luisteren naar die stem in je hoofd die zegt, door mij zijn alle dingen mogelijk. Als je wandelt met mij, alles is mogelijk. Ben je bereid om dan ook die zegen te ervaren? Je roeping en je bestemming. Heb je je oude mens al uitgetrokken? Of is daar nog werk aan de winkel? Ben je een discipel? Ben je aan het leren? Ben je aan het groeien? Ben je aan het ontwikkelen in die school van Jezus? Zit je op de basisschool? Zit je op de kleuterschool? Zit je al op vervolgonderwijs, bij beroepsonderwijs? Of ben je al klaar om te doen wat Jezus je opdraagt? Ben je bereid om dat beroep wat hij op je doet, om dat uit te gaan voeren? Waar sta je in je leven? Wat is jouw plek? Sta je nog aan het begin? Is de deur net in het koninkrijk voor je open gegaan? Of heb je net een kiertje ervan gezien? Oh, dat is mooi. Waar sta je? Dat is echt zo'n belangrijke vraag. Tenminste, ik weet dat die belangrijk is geweest voor mij. En ik gun het je dat je ook dit proces met God aangaat. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor hem. Dat je ook daarin gaat groeien en sterk gaat worden. En laat dan je gebed zijn, Heer, laat me sterven aan mijzelf, zodat ik kan leven voor u. Kom met uw geest in mij wonen, zodat ik ga zijn zoals Jezus is en dat ik ga doen wat Jezus doet. Dat ik ga zijn waar u bent en dat ik ga waar u mij zendt. En ik heb daarvoor een lied uitgekozen en dat is van Christian Verwoerd, geloof ik. En daar spreekt dat verlangen ook in uit. En zing dat lied met je hart, zing het op je knieën, zing het, weet ik veel hoe je het wil gaan zingen. Laat dat je gebed zijn, dat je stappen wilt zetten in dat koninkrijk en dat je wilt gaan groeien. Ook al ben je misschien nog een kleine baby en heb je daarin nog heel veel nodig, maar dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. En misschien ben je al een stapje verder en ben je al op de kleuterschool. Of ben je in het zit je in groep 8 en ga je naar vervolgonderwijs. Het maakt niet uit waar je staat, maar ga daarin wel groeien. En ga erin stappen zetten in dat koninkrijk, want dit is een prachtig avontuur. Ik kan er niet anders van zeggen. Dat was hem. Amen.